Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer in april met ook weer de Brabants podcast met tegenover mij nog Anja van Hout.
Ja, en tegenover mij zit natuurlijk Jolande van Gol. We gaan er gewoon weer voor, Jolande. Hebben we nog wat te kletsen?
Ja, deze week. Ja, nou, ik moet zeggen, ik zit vol in de vergaderingen voor de World Pride. Oh, omdat wij vanuit FNV, het is een beetje saaie stof, maar eigenlijk is het best inspirerend, willen wij 6 scholarships geven weg, zeg maar, aan mensen die...
Beurzen zijn naar Nederlandse mensen.
We nodigen mensen uit vooral landen waar het heel moeilijk is om LHBTI'er te zijn. Want deze mensen doen dat toch en zijn op de barricade.
Ja.
We hebben iemand die komt waarschijnlijk van... Die heeft de eerste transvakbond in Sri Lanka opgericht. Nou, doe het maar even.
Ja.
Zondag om 8 uur heb ik iemand gesproken. Zondag om 8 uur is vroeg, maar daar is het dan laat. Dus uit de Filipijnen.
Oh, okay.
Libanon zijn we nog mee bezig. Hebben al veel contacten, maar dat
tussen
is natuurlijk
de bommen door,
heel erg lastig om contact te krijgen en ook eventueel om iemand over te laten vliegen. De Caribbean hebben we. Dat is wel inspirerend.
Ja, nee,
dat mensen daar toch nog
inderdaad
steeds actief zijn op dat vlak. Want het is hoog sensitief in die landen allemaal. Hè?
Ja, dus nee, dat lijkt me hartstikke goed. Nou, dat is wel een mooi bruggetje naar mijn ervaring. Ik was laatst weer bij FemVibes. Het is al iets langer geleden. Mm-hmm. Maar toen sprak ik daar...
In Eindhoven, mensen.
Ja, dat is in Eindhoven. Hè. Ja. We zitten te springen om het maken van een podcast met de dames van de organisatoren van de FemVibes. Maar het is nog niet gelukt, maar... Wat in het vat zit verzuurd, niet, ja, mensen. Maar ik was dus gewoon, omdat ik het een heel gezellig feestje vind. En daar sprak ik twee jonge meiden, allebei net afgestudeerd. De ene kwam uit, waar kwam ze nou ook weer vandaan? Nou ja, in ieder geval, de eentje waar ik langer mee sprak, die kwam uit Turkije. En toen hebben we nog even gehad over jouw ervaring ook met de vakbond tijdens zo'n Pride-wandeling in Ankara was dat volgens mij. Zeg maar, hoe lang is dat nou geleden dat je
Ankara
daar was?
Heb ik ook gewandeld. Ismir, dat was de moeilijkste Pride-wandeling. Zeg
ja,
maar.
Dat je
want daar ben
moest
ik
ontzet worden door de politie, zeg maar. Dus, maar zij is ook, ze heeft hier in Nederland gestudeerd en wil heel graag in Nederland blijven. En zij wilde onderzoek gaan doen. Dat vond ik wel humoristisch. Of wel een leuk onderwerp. Ze wilde onderzoek gaan doen naar de mate waarin humor kan bijdragen aan het voorkomen van seksistische opmerkingen.
Okay.
Dus,
voorkomen
nou,
of dat je
nee, voorkomen.
Reply hebt.
Ja, nee, voorkomen. Okay. Oh, dus okay. Dus hoe dat meespeelt. Mm-hmm. Vond ik wel interessant. Dus hebben we even over staan praten. En ik heb gezegd, misschien is het ook wel een leuke om een keer met zo iemand in de podcast te praten. Van, vanuit het buitenland. Spreekt alleen Engels. Dus dat is dan weer misschien wat minder voor onze Nederlandse luisteraars. Maar ja, goed. Everybody speaks English in Nederland.
Yes. Huh? Nou, misschien wel leuk nog een tip vanuit mijn wandeling in Ankara, de Pride Walk. Kregen we van tevoren melk. Ik zeg, nou, ik weet niet, misschien heb ik het wel eens verteld, maar moet ik hiermee? Heb je misschien geen water? Nee, melk is voor de traangas die ze in je ogen spuiten. Ja. Ik zeg, ja, wie doet dat dan? Ja, de politie, die doet dat hier gewoon. Dus dat is geen Ellie Lust politie, zeg maar. Ja, het is niet je beste vriend. Dus, melk, mensen. Ja, als je thuis ooit traangas in je ogen krijgt, gewoon even wat melk erop deppen.
Nou, dat is toch echt een handige tip om te weten. Ja. Je weet ooit nooit niet. Het kan oorlog worden, mensen. Het kan oorlog worden.
Nee,
dus,
het stijgt al een beetje zo overal.
Ja, maar
een beetje ver van ons bed, behalve bij de tank. Hè. Ja. Bij tanken, dan komt het dichtbij.
Precies. Nou, wij houden er liever afstand van.
Ja.
Hey, wat gaan we vandaag doen? We gaan in gesprek met iemand die we ook al eens ooit in de podcast hebben gehad. Hè. Het lijkt soms alsof we op herhaling gaan. Maar toch gaan we steeds nieuwe invalshoeken. Want we gaan bellen met...
Met Lenneke.
Ja, Lenneke van de Speeddates, hè?
Ja, die had ook nog een speciale naam, maar dat weet ik dan niet meer. Maar
de Speeddates, heette
die gewoon Speeddate?
Nee, die heette gewoon lesbische Speeddate.
Nee, die had voor vrouwen die van vrouwen houden.
Oh
hè?
Ja, dat was het. Ja. Ja, dat was een heel ding. De Brabantse Speeddate. Nee, maar dat vragen we nog wel even als we
maar
aan
Lenneke de
telefoon
had inderdaad
hebben.
Contact gelegd. Het ging over, die had volgens mij zelf een onderwerp aangedragen. Want daar had ik gevraagd op de social media die we dan hebben, op de Insta.
Mm-hmm.
En dat gaat over lesbisch op latere leeftijd.
Kijk, lijkt mij een hartstikke goed
rolt zo van de tong.
Ja, nee, dat is echt een alliteratie, jongen. Dat gaat helemaal goed. Nou, dan zeg ik, we gaan bellen.
Hopstee. Ja, dan gingen we dus bellen met Lenneke. Lenneke is een lesbische laatbloeier. Ik heb begrepen dat daar een hele term voor is. Dus Lenneke, wij hebben jou leren kennen vanwege jouw organisatie van de lesbische speeddates voor Brabanders. Maar nou heb jij zelf aangedragen via onze Instagram dat jij het verhaal wel wil doen. Jouw persoonlijk verhaal over hoe het is als je op latere leeftijd, maar jij bent nog heel jong, erachter komt dat je geaardheid lesbisch is. Toch, zeg ik dat goed, Lenneke?
Ja, ik denk het wel.
Ja,
jullie gaven inderdaad zelf aan dat jullie nog op zoek waren naar leuke onderwerpen. Of leuk, ja. Mm-hmm. En dit is wel iets waar ik in mijn hele zoektocht, zeg maar, heb ik daar wel heel veel aan gehad om die verhalen van andere mensen te horen en te lezen.
Mm-hmm.
En ik ben dus ook best wel veel laatbloeiers ook tegengekomen in de afgelopen 2,5 jaar.
Ja.
Dus vandaar ook dat ik het wel, dat het me wel een interessant onderwerp leek.
Ja. Ja, want mensen denken dus eigenlijk, nou, tegenwoordig is het allemaal makkelijk. En waarschijnlijk kom je dan in de puberteit al achter. Je hebt je coming out bij je ouders op school. En zo ga je het leven lesbisch door. Maar dat is dus niet in alle gevallen zo.
Nee, zeker niet. Nee. In mijn geval in ieder geval niet, nee.
Nee, want hoe was jouw verhaal dan? De korte versie mag. Het hoeft niet, van mijn wieg stond in. Maar
ik ben wel heel slecht in korte.
We hebben de tijd. We hebben de tijd. Onze luisteraars die blijven wel hangen, joh. Dat maakt ons niet uit. Kom maar door.
En anders dan haak ik ze af. Ik kan het natuurlijk nu allemaal mooi heel lineair vertellen. Hè. Dan klinkt het allemaal super logisch. Mm-hmm. Maar ja, in mijn puberteit heb ik wel een poosje getwijfeld of ik misschien ook op vrouwen viel.
Mm-hmm.
Ik ben toen wel ooit verliefd geweest, dacht ik, op iemand. Maar ja, dat vond ik allemaal maar ingewikkeld. En ik dacht, ja, hoe weet je dat nu zeker? En is het dan niet gewoon vriendschap of dat je gewoon iemand heel erg leuk vindt?
Mm-hmm.
Toen al was net internet beschikbaar. Dus ik heb toen nog wat op wat forums gezeten. Maar nou goed. Mijn gedegen onderzoek wees uit dat weet ik veel hoe weinig procent van de bevolking lesbisch is. Ik dacht, statistisch gezien is die kans dus heel klein, dus dat zal het al niet.
Ja. Ja. Dat is ook wel grappig bij het onderzoek, dat je dus gaat denken, oh ja, statistisch gezien, als er 100 vrouwen, dan zijn er 2 lesbisch, dan zal ik dan wel niet zijn.
Nou ja, dat dus. Ja, echt.
Ja.
Dus
ja.
Vooral gewoon niet, zeg maar, ook dat de tijdgever zo, gewoon afschrijven van het zal wel niet.
Mm-hmm.
Dus daar verder nooit iets mee gedaan. Mm-hmm. En op mijn 18e iemand ontmoet. Een man, of ja, was dan een jongen.
Mm-hmm.
En toen ben ik soms op de hetero-trein gestapt. gedate, verkering, samenwonen, trouwen, kinderen krijgen. En altijd toch wel een beetje low-key. Niet helemaal gelukkig zijn.
Mm-hmm.
Maar dat kan natuurlijk aan zoveel dingen liggen.
Ja. Vertel door.
Ja, want toen mijn dochter geboren is. Ik heb 2 kinderen. Mm-hmm. Een zoon van 7 en een dochter van 5.
Mm-hmm.
Toen mijn dochter geboren is, daarna begon ik eigenlijk... kreeg ik een soort van... een realisatiemoment of zo, of drong het tot me door van, goh, misschien dat het toch wel anders zit en dat ik gewoon echt wel op vrouwen val.
Mm-hmm. Ja, dus toen wijzigde daar low-key een beetje naar meer key, meer vibe, zeg maar.
High-key. Nee, maar ja. En was dat omdat je verliefd werd op een vrouw, of stond dat er helemaal los van?
Ik stond er echt los van. Ik heb dat ook wel... dat maakt het misschien ook wel ingewikkeld, omdat ik ben dat gaan uitzoeken op fora en door middel van het luisteren van podcasts en zo.
Mm-hmm.
Ook wel mijn gevoel van dat ik vrouwen gewoon aantrekkelijker vind dan mannen. Dat heb ik altijd gevonden, maar mijn overtuiging was, maar vrouwen zijn ook gewoon objectief gezien aantrekkelijker dan mannen. Dat vindt toch iedereen?
Ja.
En dan...
Ja.
Wij delen die conclusie.
Wij knikken hier,
we zijn hier driftig te knikken, maar we zijn kei eens met jou. We zijn enorm eens met jou, ja. Wij snappen ook niet dat vrouwen mannen aantrekkelijk kunnen vinden. Nee. Snappen wij gewoon niet.
Nee, maar we hebben daar wel begrip voor, Anja, toch? We zijn wel inclusief.
Oh ja, dat is waar. Ja. Nee,
dat moeten we zeggen.
Sorry, wij sluiten niemand uit. Sorry. Ja. Maar vertel door. Wij gingen dus onderzoeken op een forum.
Precies. Dus, want dat is het. Ik wilde dat... ik heb het er wel met mijn man over gehad. Ook van, goh, sta je er voor open, hè, dat ik dat ga ontdekken? Nou, daar stond hij niet voor open. Mm-hmm. En nou ja, daar heb ik ook alle respect voor. Want, ja. Maar goed, mm-hmm. dat gaf hij ook aan van, ja, dadelijk word je verliefd. En toen dacht ik, ja, daar heeft hij een punt.
Ja.
Nou ja, dus dan op andere manieren, maar mijn informatie vergaren. En nou ja, wat dus wel geholpen heeft, is doordat ik kinderen heb gekregen... die nogal pittig zijn. Mm-hmm. Of ja, nogal wilskrachtig, hoe je mm-hmm. het ook wil noemen.
Ja.
Dus die zitten heel, heel goed in hun emoties. Mm-hmm. En ik was dat kwijt. Ik kon niet goed naar mijn gevoel luisteren. Dus, en om hun te kunnen helpen bij het verwerken van die emoties... moet mm-hmm. ik natuurlijk wel ook kunnen weten van... goh, wat voelen ze dan eigenlijk? Mm-hmm. En daardoor ben ik ook veel meer gaan doen met mijn eigen gevoel. Van wat voel ik eigenlijk? Wanneer ben ik eigenlijk boos en verdrietig? Mm-hmm. En hoe voel ik me dan? En hoe uit ik dat dan eigenlijk? En mm-hmm. nou ja, dan kom je er eigenlijk achter dat je al jarenlang dat gevoel... gewoon al mijn gevoelens gewoon een beetje afzwakt of wegstopt. Of nou ja, wat het dan ook is.
Mm-hmm.
Dus dat hangt voor mij daar wel heel erg mee samen. Dus voordat ik... Eigenlijk hebben mijn kinderen gewoon mij weer aangezet.
Ja.
Qua
ja.
weer veel meer mezelf laten worden ook. Doordat ik veel meer dat stuk ben gaan onderzoeken. Van, nou, wat voel ik eigenlijk? En eigenlijk kwam daar ook wel uiteindelijk voor mij het gevoel naar boven. Van, goh, ik ben niet per se heel gelukkig in mijn huwelijk.
Mm-hmm.
En ik heb dat dus heel lang gekoppeld aan. Ja, waarschijnlijk dus omdat ik misschien dan toch wel op vrouwen val.
Mm-hmm.
Ik heb even teruggekeken. Ik heb toen met een vriendin gebeld. Mm-hmm. En dat is echt bijna 2 jaar voordat ik ben gaan scheiden.
Mm-hmm.
En toen heb ik het met haar over gehad van... Goh, ja, ik weet het niet meer. Ik denk mm-hmm. dat ik op vrouwen val.
Mm-hmm.
En misschien dat ik wel wil scheiden. En toen bracht zij het eigenlijk heel scherp van... Goh, ik denk dat je die 2 dingen los van elkaar moet gaan zien.
Mm-hmm.
Want dat je op vrouwen valt wil niet zeggen dat je ook... wil scheiden. Want mm. je kan natuurlijk prima op vrouwen vallen en toch nog steeds gelukkig zijn in je huwelijk.
Mm-hmm.
Nee, er zijn heel veel andere varianten denkbaar. En dat heeft me toen wel heel erg geholpen om dat van elkaar los te koppelen. En toen ben ik dus dat hele deel gaan onderzoeken. En kwam ik wel tot de conclusie dat ik eigenlijk niet heel gelukkig was in mijn huwelijk en in mijn relatie.
Mm-hmm. Zijn jullie uiteindelijk eerst uit elkaar gegaan en daarna ben je zeg maar het lesbische laadbloeierpad opgegaan, of hoe we dat yeah. moeten noemen, zeg maar.
Yeah.
Dus koninklijke weg bewandeld, om het zo maar te zeggen.
Ik heb het nooit onderzocht met iemand of zo. Ik ben mm-hmm. ook niet verliefd geworden op iemand.
Nee.
Voor mij was het echt, ik heb eerst natuurlijk een hele moeilijke keuze gemaakt om te scheiden. Want kijk, mm-hmm. dat klinkt nu natuurlijk allemaal super logisch en zo. Mm-hmm. Ja, dat zei ik dus straks al, maar... Ik was 17 jaar samen met hem.
Ja, dat is echt niet geen kattenpis.
Nee, en ik bedoel, het is natuurlijk niet alleen maar slecht. Het is ook, mm-hmm. ook goed, want anders dan blijf je ook niet zo lang bij elkaar. Dus, en we hebben 2 kleine kinderen.
Ja.
En die waren toen 3 en 5.
Ja,
wat betekent dat voor hun? Dus ja, dat was natuurlijk gewoon echt super, super zware tijd om... Ja. Maar toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt van, goh, ik wil nu gaan scheiden. Mm-hmm. Dat hebben we eigenlijk ook best goed gedaan, ook
mm-hmm.
met z'n tweeën. Toen ik die knoop doorgehakt, toen was het ook wel duidelijk. En heeft het echt nog wel, voor mij, ik heb het uit de kast komen ook losgekoppeld van de scheiding. Mm-hmm. Dus ik heb eerst met iedereen gedeeld van, we gaan scheiden.
Ja.
En eigenlijk pas daarna heel langzaam
mm-hmm.
Met mensen gedeeld van... Oh ja, trouwens, en ik ben nu met vrouwen aan het daten.
Ja.
En bijvoorbeeld een aantal vriendinnen, die wisten dat al wel. Die waren mm-hmm. ook totaal niet verbaasd. Maar mm-hmm. Voor heel veel andere mensen heeft dat wel veel langer geduurd.
Ja.
Ook omdat ik niet wil dat mensen dat aan elkaar gingen koppelen. Want voor mij stond dat echt los van elkaar.
Ja, ja. Ja, ik denk dat die vriendin in die zin gelijk had die je toen hebt gebeld natuurlijk. Want je zou bijvoorbeeld ook nog, ik weet het niet, biseksueel kunnen zijn. Dat je op mannen en vrouwen valt. Hè?
Nou,
dus alleen wat ik dan voor mezelf wel bedenk als ik jouw verhaal hoor, Lenneke. En ik weet niet of dat geldt voor alle laadbloeiers. Je onderdrukt wel dingen en dat kan denk ik nooit heel gezond zijn.
Nee. Nee, dat klopt. En dat is ook zeker wel de kern, denk ik, van wat er is gebeurd. En ik zat ook gewoon niet goed in mijn vel. Ik was, ik at ook veel en zo. Mm-hmm. En toen ik een soort van die knoop had doorgehakt, viel er ook echt letterlijk iets van me af. En ben ik daarna ook echt afgevallen. Ja, niet alsof dat een doel is, maar meer gewoon als teken van nu gaat het gewoon goed met mijn lijf.
Je hoefde niet meer je verdriet weg te eten ongemak of
onrust is weg of dat iets wat niet klopt, dat is weg. Mm-hmm. En ik kan in ontspanningsmodus of zo. Ja, het is echt voor mij was dat echt een teken van goh, er zat echt de bevestiging van dat er iets niet goed zat en dat dit wel goed.
Ja, jij noemt het ontspanningsmodus. Het is meer gewoon echt jezelf zijn, denk ik.
Ja, ik heb mezelf weer hervonden. Ja.
Hey, en Anja grapte net al over het laadbloeierspad. Hoe lang heb jij dat pad bewandeld? Of waar begin je dan?
Ja.
Ook weer op zo'n forum? Of waar moet ik me voorstellen? Ik ben uit de tijd van vroeger ging je naar het gaycafé. Dat is tegenwoordig wel lastiger allemaal, geloof ik.
Ja, die zijn er bijna niet meer. Dus.
Nee, precies. Nee, ik heb toen... Ik zat op Reddit en daar heb je dus een, dat heet dan subreddits. Dat zijn een soort van forums die daar dan zijn. En dat is dan de Late Bloomer Lesbians. En dat gaat dan eigenlijk over, allemaal lesbische mensen die dus op latere leeftijd uit de kast zijn gekomen. Mm-hmm. Of nog in dat proces zitten van dat onderzoeken. Mm-hmm. En dat was heel leerzaam, omdat daar dus ook heel veel ervaringsverhalen zijn. Ja. Dus van mensen die precies in dezelfde situatie zijn. Of die dat al hebben doorgemaakt.
Maar dat is geen dating site of zo, hè? Sorry dat je nee. Maar dat is gewoon echt een platform waar je ervaringen kunt delen, zeg maar.
Ja, okay. Nee, want echt een platform om te daten, ja, dat is dan kom je gewoon uit op de dating apps en zo. Mm-hmm. En op... waarom we dus die hele speeddate zijn gaan organiseren.
Precies. Ja, komen we dadelijk nog. Komen we vast nog op. Want dat hebben jullie toen eigenlijk ook al wel verteld. Dat die speeddates uit wanhoop geboren waren. Voor jullie precies. Zelf, om het zo maar te zeggen. Maar dat Reddit is dus een platform. Daar heb je subplatforms. En daar heb je dan de lesbian late bloomers. Jolande, die zit hier hevig mee te schrijven. Dat horen de mensen ook, want die horen dat papiertje. Maar dat maakt niet uit. Licht ik even toe voor onze luisteraars die anders denken, wat is dit voor een vreemd geluid? Maar op zo'n platform kun je dan dus met elkaar je verhaal delen, om het zo maar te zeggen. En dat gaf jou ook het inzicht van, goh, er zijn er meer zoals ik. Ben niet de enige op de wereld die dit meemaakt?
Ja, precies. En ik heb, je hebt ook een podcast. Ik denk dat die ook Late Bloomers heet, weet mm-hmm. ik eigenlijk niet. Ook Amerikaans. Mm-hmm. En dat was aan de ene kant ook wel helpend en aan de andere kant ook wel enigszins geromantiseerd. Want zij waren bijvoorbeeld allebei nog heel erg goed bevriend met hun ex-partner. Mm-hmm. En die gingen ook nog samen op vakantie en zo. Dus dat schept een soort van beeld in je hoofd van, oh, hoe fijn zou het zijn als dat, hè, als dat kan. Dat is natuurlijk wel in een perfecte wereld. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon niet helemaal hoe dat werkt, denk ik, in de praktijk. Ja. Maar goed, en ik ben sowieso van het boeken lezen. En zoveel mogelijk informatie vergaren. Maar uiteindelijk, onder de streep, is het nog steeds... Ik heb dus moeten kiezen van, goh, ga ik nu mijn huwelijk beëindigen? Ja. Op basis van mijn gevoel. Want onder de streep was dat het. Ik kan lijstjes maken, ik kan feiten opzommen. Nee. Maar het maakt niet uit.
Ja, plus en minnen zetten, vrouwen, ja, mannen. Plus,
en dan
vrouwen,
nog, daar kom je bijna niet aan uit. En uiteindelijk heb ik dus op basis van mijn gevoel die keuze gemaakt. Mm-hmm. En ben ik dus super blij om. Maar dat is wel moeilijk, ook om dat uit te leggen aan mensen.
Ja, dat is een heftig besluit. Ja. Ik schrijf hier net om, want soms schrijf ik dingen op, dat is mijn makke. Volgens mij, je kunt natuurlijk een forum bezoeken wat je wil, of plussen en minnen, maar dit moet je misschien, daar schrijf ik hier op, aan de lijve ondervinden.
Ja.
Uiteindelijk wel, denk ik. Ja.
Ja. Dus,
Ja, we hebben makkelijk praten, Jolan. Want wij zijn wat ze in het jargon ook wel eens zandbakpotten noemen.
Oh.
die al in de zandbak al wisten dat ze op vrouwen vielen, zeg maar.
Je vrouw Margreet van de kleuterschool.
Ja, precies. Ja, ik kan ze ook zo nog opnoemen. Maar nee, dat op een bepaalde manier is dat misschien denk ik ook wel makkelijker dan wanneer je... Ja, wat je zegt ook, hè, je hebt gewoon heel lang een relatie gehad met nu je ex-man. Nou, daar komt dan het verdriet bij kijken van je partner verliezen. Waarmee je ook heel bewust samen kinderen hebt gekregen. En tegelijkertijd komt daar dan, denk ik, ook langzaam maar zeker... toch dat blije gevoel van, hey, ik ben nou wie... Ja, ik ben nu volledig mezelf. Ik kan mezelf zijn. Hè, wat je zei ook van hè, dat je gewoon ook gewicht verloren bent, omdat je gewoon jezelf werd. Dus dat zijn ook wel een beetje conflicterende gevoelens natuurlijk. Op het ene moment ben je nog die scheiding aan het afwikkelen. En tegelijkertijd ben je jezelf een soort van opnieuw aan het ontdekken.
Ja, zeker. Dus. Ja, ik denk ook die jaren na de scheiding toe, want ik denk dat wel, dat het toch voor mezelf wel zeker een proces van bijna 3 jaar is geweest. Mm-hmm. Vanaf eerste twijfel tot aan daadwerkelijk die scheiding in gang zetten. Mm-hmm. En dat was gewoon echt een hele verdrietige tijd met heel veel twijfels en heel veel, met een aantal vriendinnen sparren. En maar weer in mijn hoofd rondjes draaien. Ook gesprekken voeren met mijn ex. Dus mm-hmm. Over, hoe sta jij erin? En... maar toen eenmaal die knoop door was, hè, wat ik eigenlijk al zei, toen was het vooral opluchting. En ben ik vooral wel heel erg ervan gaan genieten. Van oké, nu kan ik dit eindelijk ook gewoon gaan onderzoeken.
Ja.
En stappen gaan zetten, zeg maar.
Ja, ja. En dan dient er een hele leuke fase zich
aan. Ja, ik wou net zeggen, toen waren jullie gescheiden. En we gaan niet in detail van hoe dat allemaal is gelopen, want dat is allemaal privé. Maar jij ging wel steeds meer ontdekken, als lesbische laatbloeier, dat vrouwen wel jouw ding waren. En hoe ging dat dan?
Nou, ik ben sowieso begonnen met een aantal apps installeren. Want kijk, ik heb al mijn vriendinnen, die inmiddels ook bijna allemaal getrouwd en gezetteld zijn, die heb ik nog wel het Tinder-tijdperk zien meemaken. Ja. Kijk, ik heb het allemaal niet gedaan, weet je. Ik was 18 en ik zat nog op MSN en al die apps heb ik gemist. Dus ik kon eindelijk gaan tinderen en bumbelen en weet ik veel.
Hoe noem je het? Tinderen en?
Tinderen en bumbelen. Bumble.
Sorry, 25 jaar getrouwd. Nee,
dat is voor jongere mensen. Dat is ook niet meer voor mij, zeg maar. Okay. Maar goed, oké, vertel verder. Ja, nee, gaan we nou niet over hebben, Lenneke. We hebben het over jou.
Bumbelen.
Anyway, bumbelen ging jij. Je ging tinderen en bumbelen. Ja. En toen?
Het is ook gewoon een werkwoord. Ja.
Daar heb ik zojuist even van gemaakt. Ja, Bumble. En je hebt nog wel, ik heb heel veel verschillende apps geprobeerd. Uiteindelijk zit op iedere app gemiddeld gezien gewoon dezelfde groep mensen, maar vooruit.
Mm-hmm.
En dan maar gewoon swipen, want ik had geen flauw idee. Ik bedoel, nooit gedate met vrouwen. Überhaupt ook niet echt met mannen, want...
Op je 18 had je al een vriend. Ja,
ik ben nooit. Mijn wilde fase heb ik toen nooit gehad, zeg maar.
Mm-hmm.
Uiteindelijk had ik vrij snel een match op een van die apps. En toen had ik met haar afgesproken en ik herinner het me nog.
Mm-hmm.
We noemen geen namen, mensen.
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet meer weet.
Dat is een goed teken, Ja. Nou, oké, vertel.
En toen keileuke date, zeg maar. En ik, superveel overeenkomsten en heel gezellig. En ik dacht wel, ik denk dat ik helemaal niet op vrouwen val. Ik voelde nul aantrekkingskracht. Ik dacht, shit, wat heb ik gedaan?
Dan zit ik hier gescheiden en dan is het nog niks.
Oh. Dat is natuurlijk ook wel. Ik ben echt zo'n alles of niks. Hè? Dus dan denk ik, nee, dan zal het wel niet.
Nee. Maar jij dacht...
Het lag gewoon aan haar, zij was niet leuk.
Ja, nee, dus jij dacht bij je allereerste date met één vrouw... van, als ik deze niet aantrekkelijk vind, dan ben ik dus niet lesbisch. Dan vind ik ook wel weer komisch, zeg maar.
Ja, precies. Maar dat is zeg maar dat... Wat ik dus in het begin heel ingewikkeld vond... Het verschil tussen vriendschap...
Uh-huh.
En het is gewoon heel erg gezellig.
Ja.
En de verbinding voelen met iemand...
Uh-huh.
Maar ja, dat kan dus ook zonder dat je lichamelijk tot elkaar aangetrokken voelt. Maar ja, goed, allemaal nieuw voor mij. Hè? Dus voor mij was het echt dat ik dacht, maar als het zo goed klikt en het klopt allemaal.
Ja,
waarom? Ja, waarom, Ja. Waarom voel ik het dan niet? En zoals objectief gezien, zeg maar, best aantrekkelijk. Dus mm-hmm. ik dacht, ja, godverdorie. Dus ja, goed. Maar ja, ik laat me natuurlijk niet zomaar uit het veld slaan.
Nee, verder op bumbelen.
Doorbummelen en tinderen. Hupsakee, jij bleef lekker swipen. Volgens mij ging je... dat hebben jullie volgens mij in de speed date... story, podcast. Ja. Hè? Ik zat even het woord te zoeken in die podcast. Ook al verteld dat je op een gegeven moment ook uitging. En toen heb je toch Paulien. Paulien heet ze toch?
Ja, Paulien.
Leren kennen? Of niet?
Ja, ik heb Paulien leren kennen op een speeddate event. Mm-hmm. Toen ik ging speed... Ik had me toen na die eerste date... met die dame tot wie ik me dus niet aangetrokken voelde... heb ik me vrij snel ingeschreven voor die speeddates. Mm-hmm. Maar die waren pas 3 maanden later. En toen ondertussen heb ik iemand ontmoet... met wie ik dus wel aantrekkingskracht voelde. Mm-hmm. Dus dat was het toen al meer aan het daten toen die speeddates waren. Dus mm-hmm. toen... die speeddates, dat heb ik volgens mij toen ook al gezegd... daar kwam ik al achter, dat is echt totaal niks voor mij. Mm-hmm. Maar goed, ik had wel die match met Paulien... Mm-hmm. Maar daar hebben we toen gewoon niks mee gedaan. Nee. Ook omdat ik dus al met die andere vrouw aan het daten was. Mm-hmm. En met haar heb ik toen ook een relatie gekregen. Mm-hmm. Ja, toch wel ruim 1,5 jaar. Ja, 9 maanden of zo zijn we samen geweest. Dus dat was...
Dat kunnen we wel een relatie noemen.
Huh? Ja.
Ja.
Ja, ik kom niet ver, want 1 date aan mensen. Dus, nee, we gaan het niet over mij hebben.
Nee, maar, nee, want dan krijgen we weer fanmail. Dan
kun je wel heel goed vanaf weer jezelf onderuit praten. Ja.
Maar dus 9 maanden. Maar het verhaal met Paulien was, jullie gingen vervolgens zelf die speeddates organiseren. Ja. Dus jij had toen een relatie. Ik dacht dat jullie.
Ja, dus ik heb toen. Dus ik heb pas Paulien. Daarna heb ik pas eigenlijk weer contact met elkaar opgenomen. Mm-hmm. We zijn elkaar tussentijds nog een keer tegengekomen in een kroeg, in een gay kroeg. Dat was echt.
We
kwamen er allebei dus echt nooit. En gewoon letterlijk de enige avond dat we daar staan, komen elkaar tegen. Mm. Maar toen was ik dus nog in die relatie met die andere vrouw. Dus toen hebben we wel even staan kletsen. En toen heb ik weer, Paulien geghost. Ja, niet echt, maar goed, gewoon niet netjes. Maar goed.
Is toch goed en uiteindelijk heb ik,
zeker. Mm-hmm. En dingen lopen gewoon zoals ze moeten lopen, denk ik.
Zo is het. Zo is het.
Dat is leven. Not meant to be of zo. Not meant to be.
Gewoon op dat moment was het even voor niet. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je er slechte bedoelingen mee hebt of zo. Hè.
Nee,
ik vind ghost ook altijd meteen zo.
Dat weet ik ook wel eens. Ja.
Oh ja, ze is
ik heb altijd iedereen netjes terug, maar dat hoeft niet dan.
Nee, dat hoeft niet. Nee, maar je mag ook niet zomaar een duimpje sturen. Want dat schijnt ook heel passief-agressief te zijn. Heb ik laatst geleerd in een andere podcast. Dus ja, zo is het allemaal heel moeilijk in het leven. Mensen. We zijn nu, je bent nu zo'n 3 jaar verder sinds de scheiding ongeveer, zeg je?
Ja, 2,5 jaar.
Dus, want ik kijk ook even naar de tijd, hè? We kunnen uren doorpraten. Maar hoe hangt de vlag er nu bij? Mogen we dat vragen?
Ja, nog steeds... super regenboog, hè? Nee.
Ja,
De hele regenboogvlag, die hangt de hele dag buiten. Ja, dat is goed. Maar, gewoon, hoe staat ervoor? Je zit goed in je vel, je bent happy, gaat goed met de kinderen.
Ja, zeker.
En het gaat goed met jou.
En het gaat goed met mij, ja. En ik ben, af en toe date ik wat. Mm-hmm. En dan wordt het weer te veel. Dan denk ik, ik heb er eigenlijk niet heel veel tijd voor of zo. Mm-hmm. Dus dan wordt het weer wat minder. Ja. En dan gaat het weer kriebelen en dan ga ik weer wat daten. Mm-hmm. Maar ja, ik merk ook wel dat ik vind het ook wel fijn dat ik gewoon de tijd heb om... Nou ja, ik heb best wel wat nog aan mezelf gewerkt ook. Mm-hmm. Omdat het toch, ik weet niet, er is genoeg nog uit te zoeken en te ontwikkelen. En ik vind het gewoon heel fijn om ook mijn eigen plekje te hebben. En gewoon met mijn vriendschappen weer meer aandacht aan te geven. Dat is tijdens mijn huwelijk ook gewoon wat verwaterd. Mm. En uit de afgelopen jaren echt wel weer veel meer tijd en energie ingestoken. Mm. Maar ook gewoon, dat het gewoon echt super fijn is. Ja.
En, Hey, ja. Want je zei ook wel van dat je een aantal vriendinnen ook in vertrouwen hebt genomen. Ik weet niet, daar zitten misschien lesbische vriendinnen bij of hetero vriendinnen. Nee. Dat maakt ook niet zoveel uit. Maar zeggen zij nou ook van, Len, we zien dat jij echt jezelf bent geworden?
Ja. Ja, die vriendin met wie ik toen heb gebeld ook, die zei op een gegeven moment van, zij kent mij echt al vanaf de middelbare school, dus zij heeft mij al heel lang gewoon gezien voor wie ik ben. En zij zei, ik zie eindelijk de oude Len terug.
Ah, ja.
Je bent eindelijk weer wie je was. Ja. En dat vond ik wel een soort van bevestiging dat ik op het goede pad was.
Ja, nee, dat snap ik. En dat is ook een mooi compliment natuurlijk, toch? Ja. Dat mensen zien dat je weer dat je echt lekker in je vel zit. En dan is het ook makkelijker om een goede ouder te zijn voor je kinderen. En ook gewoon respect voor jezelf te hebben, denk ik. Ik denk dat ook uiteindelijk super belangrijk is. Dus,
Lenneke, ik heb nog een vraag. Niet over jouw persoonlijk verhalen, maar diepzinniger. Is er iets kenmerkend aan lesbische laatbloeiers? Of is het een hele rare vraag van mij?
Kenmerkend? Oeh. Dat weet ik niet.
Nee.
Nou, ik denk dus... wel wat je toen straks ook al wel benoemde. Hè? Dus je gevoel misschien lang wegstoppen. Ja, dus daar
onderdrukken,
voor. Ja, dus dat onderdrukken.
Ja.
Verder weet ik het niet. Nou ja, ik weet van mezelf, ik heb dus ook ADHD. Ben ik ook achtergekomen na de geboorte van mijn kinderen. Inmiddels weet ik dat er best wel veel queer mensen zijn die ook ADHD hebben.
Mm-hmm.
Dus, maar goed, dat heeft niet per se te maken met of je wel of geen laatbloeier bent.
Nee.
Maar inmiddels is voor mij wel duidelijk dat daar toch wel... flinke overlap in lijkt te zitten.
Okay.
Maar is het ook iets bijvoorbeeld, ik weet eigenlijk niet of dat jij in een waar je precies geboren bent, maar ik sprak laatst ook iemand en die zei ook van ik woonde echt in een klein dorpje.
Ja, misschien een christelijke omgeving of zo.
Die persoon dan niet, maar wel in een omgeving van ik had het gewoon nog nooit gezien. Ik had nog nooit lesbische vrouwen gezien of homo's ontmoet. Dus het was feitelijk niet bestaand in mijn omgeving, zeg maar. En daardoor heb ik er nooit echt bij stilgestaan dat ik lesbisch zou kunnen zijn. Dat was wat zij zei, hè? Dus dat zijn dingen die denk ik toch ook wel meespelen. Ook zeker hier in de Brabantse. Als je op zo'n dorpje woont waar niemand lesbische vrouwen of homo's kent. Dat het ook gewoon moeilijker is om... om voor jezelf... Je hebt ook vaak een referentiekader nodig. Want dat zeg je zelf ook. Ja. Een van de redenen waarom je deze podcast mee wil maken... is omdat je denkt dat het helpt om vanuit jouw verhaal... anderen ook weer te laten inzien van... het is helemaal niet raar als je misschien pas op wat latere leeftijd vaststelt... van eigenlijk val ik toch meer op vrouwen dan op mannen.
Ja, precies. En dat is wel een goed punt inderdaad. Want... zeker waar. Ik heb hier in mijn omgeving eigenlijk geen voorbeelden van lesbische stellen of homokoppels. Mijn vriendinnen, mijn vriendengroep ook volgens mij eigenlijk alleen maar hetero's. Mm-hmm. En dat is allemaal hartstikke prima natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar dat maakt inderdaad wel dat je, inderdaad, gewoon een wat beperkte referentiekader hebt.
Ja.
En ik denk ook wel dat... Ik bedoel, ik ben 38. Mm-hmm. Ik denk ook dat de laatbloeiers die ik dan tegenkom, bijvoorbeeld op dating apps, die zijn ongeveer van mijn leeftijd.
Mm-hmm.
wij komen allemaal echt wel uit een hele heteronormatieve tijd ook. En dat zal voor jullie natuurlijk nog meer gelden. Maar het gaat altijd over een man en een vrouw. En als je gaat trouwen en als je verliefd wordt op een jongen, wordt eigenlijk altijd dat hetero-stel als voorbeeld genoemd.
Ja.
Ik vind het dus ook wel, mijn zoontje zit bijvoorbeeld in de klas bij iemand. En die heeft een lesbische moeder, die woont samen dus met haar partner. En een homoseksuele vader, en die woont ook samen met zijn partner.
Ja.
En mijn zoontje vindt dat dus super normaal, dus dat vertelt hij dan ook. En dan denk ik, zie je wel... voor hun is dat zoveel normaler. En er wordt ook veel meer dat gesprek gevoerd over nou ja, op wie je dan ook verliefd wordt. Hè? Ja, en ja. natuurlijk bijvoorbeeld dat hele stuk non-binair. Mm-hmm. Dat is ook veel meer een gesprek. Vroeger ging het daar helemaal niet over.
Nee.
Dus ja, ik denk dat dat allemaal wel helpt.
Ja.
En dat het ons gewoon een beetje... Ja, dat het dat wel lastiger heeft gemaakt.
Ja.
Ja. Ik ben al lang blij dat ik bedoel... Ik noem het ik noem dan laadbloeier, maar ja, ik heb nog mijn hele leven voor me. Ik ben super blij.
Wij kunnen zeker zeggen, je bent pas 38.
Als ik het nou pas ontdekte, ik word 61 mensen, dan ben ik echt een laadbloeier.
Het glas is nog driekwart vol, Lenneke. Hey, Anja stipte het net al aan. Hè? Wij zijn sowieso super vereerd en blij dat je het vertrouwen in ons hebt om zo'n persoonlijk verhaal ook te vertellen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de luisteraar. Daar zijn we heel blij mee. Maar je hebt ook een reden waarom je het verhaal wil vertellen, denk ik, Lenneke. Kun je daar nog iets over aangeven, heel kort?
Een reden waarom ik het verhaal wil vertellen?
Nou, omdat je zegt, eigenlijk vertelde je in ons voorgesprek dat je ook wel zoekt naar rolmodellen van lesbische laadbloeiers.
Zeker. Ja, omdat me dat inderdaad wel echt... heeft mij gewoon enorm geholpen op mijn zoektocht. Te horen naar mensen of verhalen te lezen of naar verhalen te luisteren van mensen die in dezelfde soort situatie zitten of hebben gezeten. En ik denk wel, ik hoop eigenlijk gewoon dat, al is het maar één iemand die hierdoor geïnspireerd raakt. Of die een keer nadenkt, zeg maar. Ja, dat zou wel super mooi zijn.
Nou ja, of in ieder geval iemand die misschien eigenlijk worstelt met hetzelfde waar jij mee geworsteld hebt. Hè? Die denkt van vrek, ik ben dus niet de enige op de wereld die dit meemaakt. Er is licht aan het eind van de horizon.
En een regenboog.
En een regenboog, die zijn er altijd.
Dat
is allemaal veel belangrijker. Dus, als je nou nog een tip zou moeten hebben voor zo iemand. Hè, die je zegt van, als er maar één iemand is die iets aan mijn verhaal heeft, dan is het al goed. Het is voor ons ook de reden om de podcast te maken. We zeggen altijd, als er maar één iemand is die iets heeft aan die podcast, dan is het goed. Stel de luister dat iemand inderdaad en die zit in zo'n fase zoals jij gezeten hebt. Wat is jouw belangrijkste tip voor die persoon?
Ja, luister naar je gevoel.
Mm-hmm.
Je gevoel is echt, dat klopt gewoon. En als je niet weet wat je gevoel is, dan is dat denk ik een hele mooie zoektocht om eerst terug te komen bij dat gevoel. En vanuit daar kun je eigenlijk alleen maar de juiste beslissingen maken.
Ja. Nou, dat is een prachtige wrap-up.
Dat is een mooie wrap-up, inderdaad.
Ik kan de muziekske aanzetten. Beter dan dit kunnen wij het niet zeggen. Dus dat ga ik ook doen. En dan gaan we jou bedanken voor een prachtig en mooi en heel waardevol gesprek, wat mij betreft. Ik denk dat er wel meer dan één iemand gaat zijn die hier met heel veel plezier naar gaat luisteren en waardering heeft voor jouw verhaal, Lenneke. Waar heb jij dat nog over te zeggen dan?
Nee, ik vond luister naar je gevoel dan, ik denk dat hem is.
Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hè? Dus, dan zeggen wij, houden we bedankt. Olé, olé.
Ja, houden we.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.